Hallo en welkom bij de Formule 1-update van vrijdag 2 februari 2024. We hebben al een hele enerverende week achter de rug qua nieuws vanuit de Formule 1-paddock, heel groot nieuws. Maar we hebben ook een tussendoortje gehad, namelijk vandaag de presentatie van de Haas VF24 van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Het is alweer de tweede livery die we dit jaar hebben gezien, naast die van de McLaren uiteraard. Ronald, wat vind jij eigenlijk nou van die nieuwe Haas?
Ja, nou hij is op zich wel nieuw, hè, die livery. Want vooral het vooraanzicht is een stuk meer zwart. Of eigenlijk moet ik zeggen een stuk meer carbonkleur dan vorig jaar. Dat is überhaupt wel een trend, hè, in de moderne Formule 1. Een trend waar de fans niet allemaal even gelukkig van worden, denk ik. Maar heel veel carbonkleur op die auto. Wat betekent minder verf en dus minder gewicht. Hè, dus gewoon naakt carbon. Het meest positieve aan die livery is denk ik wel dat er meer sponsoren opstaan. Want dat was toch altijd wel een dingetje bij Haas. Verder is die livery niet heel revolutionair. Maar ik denk dat dat wel past. Want de auto belooft in het begin ook nog niet zo heel revolutionair te worden. Die echte auto die gaan we pas zien op zondag 11 februari. Met een eerste shakedown op Silverstone uitgevoerd door Nico Hülkenberg. Op zo'n dag mag je maar maximaal 100 kilometer met die nieuwe auto rijden. Maar 100 kilometer is ook genoeg, want dan is Haas al meestal wel door de Pirelli-bandjes heen. Dat is een flauwe opmerking natuurlijk. Alleen, waarom ik zeg dat die auto niet zo revolutionair belooft te worden, is dat het team zelf de verwachtingen heel erg timide en heel erg laag heeft ingeschaald. De nieuwe teambaas Ayo Komatsu liet eigenlijk een beetje doorschemeren vandaag van ja, Bahrein gaat sowieso niks worden. Hij zei letterlijk, in Bahrein bungelen wij achteraan en zijn wij waarschijnlijk het laatste team. Nou, best opmerkelijk, hè? Want normaal is het altijd Hosanna bij de autopresentaties en Haas zegt al van de eerste weken gaat niks worden. Waarom dat zo is een soort cliffhangertje, komt later in deze video wel terug. Maar dat is de conclusie, de livery is misschien niet heel revolutionair, maar de auto belooft dat ook niet te worden. Dus we hoeven zeker in de eerste paar maanden geen wonderen van Haas te gaan verwachten.
Nee, precies. Nou, het is niet voor goed dat ze zelf al die verwachtingen hebben. Dat scheelt voor ons weer. Nu zijn we eigenlijk als een haas door de livery heen gegaan. Maar uiteindelijk missen we misschien wel het grootste nieuws van de afgelopen winter. Of nou ja, hè, vanaf het haaskamp betreft. Namelijk het feit dat Günther Steiner, toch wel de geliefde teambaas in de paddock, moest vertrekken. Nu hebben we Ayao Komatsu als nieuwe teambaas. Wat speelt er eigenlijk nou achter die hele saga?
Ja, nou ja, dat is een goeie, want dat is toch wel de eerste grote schok van deze Formule 1 winterstop geweest. Misschien vinden we na gisteren, naar het Hamilton nieuws, vinden we helemaal niks meer een grote schok. Maar goed, die van Steiner was dat toch eigenlijk ook wel. Al is het maar omdat voor een bepaalde generatie fans, hè, die heel erg Drive to Survive gericht zijn, dat Steiner misschien nog wel meer populariteit genoot dan het hele Formule 1 team bij elkaar. Nou, dat is ook meteen wat Helmut Marko heeft genoemd. Hè. Marko reageerde vrij snel en zei van ja, daar komt die Steiner. Die wilde zijn eigen populariteit omzetten in aandelen in het team. En dat wilde Gene Haas niet. En vandaar volgens Helmut Marko de breuk. Ik moet zeggen, dat is wel vrij speculatief. En dus hou ik het liever bij twee dingen die wij wel met zekerheid kunnen zeggen. Ten eerste dat de resultaten gewoon tegenvielen. Hè. Afgelopen jaar wederom P10 bij de constructeurs. Nou, Gene Haas heeft letterlijk laten weten, daar schaam ik mij voor. Ik ben niet in de Formule 1 om iedere keer me onderaan te eindigen. Dan moet hij misschien ook wat dieper in de buidel gaan tasten. Maar goed, dat is een ander verhaal. En punt 2 gaat daar juist over. Namelijk over een verschil van inzicht tussen Günther Steiner en Gene Haas. Omdat Günther Steiner heeft gezegd van ja, leuk en aardig dat het slecht gaat. Alleen, dan moeten wij meer geld. Dan moeten wij meer middelen krijgen. En dat hangt ook heel erg nauw samen met de CapEx-discussie in de Formule 1. Hè. Dat is het budgetplafond. Niet het jaarlijkse, maar dan meer het structurele qua faciliteiten. Nou, daar is extra speelruimte onder gekomen. En dus heeft Steiner laten weten, ook wel terecht, Williams kan heel erg gebruik maken van die speelruimte. Alpine kan gebruik maken van die speelruimte. Andere teams kunnen gebruik maken van die speelruimte. En dus moet Gene Haas, als hij echt wat wil, ook meer gaan investeren in het Formule 1 team. Nou, dat is de lijn van Steiner. Gene Haas aan de andere kant zegt, nee, ik hoef helemaal niet meer geld erin te pompen. Want het Formule 1 team moet gewoon efficiënter gaan werken met de middelen die wij nu hebben. Nou, dat is het verschil van inzicht. Dat ligt eraan ten grondslag dat het contract, want dat is het eigenlijk, het contract van Steiner niet verlengd is. En dat ligt er ook aan ten grondslag dat ze Ayo Komatsu hebben gepromoveerd. Een beetje, daar kijkt Jean Haas ook heel erg naar. Een beetje op de McLaren manier, hè, waar ze ook Stella vanuit een technische rol hebben doorgeschoven naar de functie van teambaas. Dat hoopt hij ook met Komatsu te bewerkstelligen, om het hele team, het technische team, efficiënter te laten werken. Met als vrij belangrijk verschil dat McLaren veel betere faciliteiten en veel meer middelen heeft. Dus of het gaat werken, waag ik te betwijfelen. Maar dit is in ieder geval het verhaal achter enerzijds het vertrek van Steiner, anderzijds de promotie van Komatsu.
Ja, je noemt dan eigenlijk ook een McLaren, hè? Want die hebben een hele grote stap gezet vorig jaar met Andrea Stella als teambaas. Kunnen we bij Haas dan wel hetzelfde verwachten als met Komatsu aan het roer in plaats van Steiner?
Ja, dat durf ik heel erg te betwijfelen. Omdat ja, als hij de portemonnee niet wil trekken, dan wekt Gene Haas toch een beetje de indruk dat hij voor een dubbeltje op de eerste rang zou willen zitten. Wat het wel doet, is dat dit heel erg past in een trend in de Formule 1. Namelijk steeds meer engineers, technische mensen worden doorgeschoven naar de rol van teambaas. Zie je natuurlijk, hè, Stella is het allerbeste voorbeeld. Maar ook Mike Craig heeft ook een engineering achtergrond, bijvoorbeeld bij BMW. James Vowles, iets meer tactisch dan, maar heeft ook een engineering achtergrond bij Mercedes gehad. En dan doorgeschoven tot teambaas van Williams. Dus dat is heel erg een trend in de Formule 1. En dat zie je nu ook bij Komatsu terug. Dat ze heel erg proberen om zo met hem die technische afdeling te gaan herstructureren. Om daar dan het maximale uit te gaan halen. Maar ja, het valt natuurlijk wel te betwijfelen, omdat er een mega verschil zit tussen alle structurele faciliteiten die McLaren heeft en wat Haas daar tegenover kan zetten. Dus ja, dat is het achterliggende idee. Ik moet zeggen, ik heb Komatsu ook één keer geïnterviewd in Spa, was het. Technisch is hij zeer goed onderlegd. Alleen er komt bij een rol van teambaas natuurlijk veel meer kijken. En dat is een van de dingen waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Omdat de Formule 1 ook een heel politiek landschap is. En ik heb met mannen als Safnauer en Steiner nooit echt het idee gehad dat het nou wereldwonderen waren qua teambazen. Maar die konden zich wel goed staande houden in het politieke spel. En dat geldt nu ook, dat moet Komatsu ook gaan leren. Hè? Want hij moet wel opboksen tegen een Horner, tegen een Wolf, echt politieke zwaargewichten. En daar heeft hij 0,0 ervaring mee. Dus ik ben eigenlijk ook heel benieuwd hoe dat aspect in de praktijk gaat uitpakken.
En dan nog eventjes terug naar het begin, want je noemde het al, de verwachtingen van het Haas Formule 1 team voor dit seizoen. Normaal gesproken zou je denken bij een nieuw seizoen van goh, we gaan er vol tegenaan. We hebben er weer zin in. Positieve energie. Is daar bij Haas ook sprake van?
Nou ja, het is eigenlijk bijna tegenovergestelde. Althans, hè, positieve energie hebben ze wel. Maar die hoge verwachtingen dus niet. Daarvoor kun je zeggen, nou, het is in ieder geval eerlijk. Alleen de vervolgvraag luidt natuurlijk, waarom? Hè, waarom ze die hoge verwachtingen niet hebben? Nou, dat is eigenlijk tweeledig. Ten eerste zeggen ze, hè, de Austin upgrade, waar vorig jaar heel erg nadrukkelijk op is ingezet. Die heeft niet per definitie het gewenste effect gehad, maar heeft wel achter de schermen heel veel invloed gehad. Wat is het geval? Zij hebben de filosofie veranderd, Ferrari concept een beetje losgelaten, meer het Red Bull concept gevolgd qua downwash. Alleen dat was dermate ingrijpend dat volgens Komatsu de ontwikkeling van de 2024 auto bijna 2 maanden heeft stilgelegen. En dat levert nu een zekere achterstand op. Het tweede aspect is dat de technische afdeling ingrijpend op de schop is gegaan. Andrea De Sordo is vandaag gepresenteerd als nieuw technisch directeur. Hè, opvolger van Simone Resta, die ook in het kielzog van Steiner het veld heeft moeten ruimen. Nou, hij was hoofdontwerper. Doordat hij gepromoveerd is tot technisch directeur, moet Haas weer een nieuwe hoofdontwerper gaan aanstellen, die dan intern gepromoveerd gaat worden. Er zijn in de technische afdeling nog veel meer dingen verschoven. Voelt een beetje te ver om dat hier allemaal door te nemen. Alleen crux van dit alles is dat Haas nu zegt, net een beetje als McLaren vorig jaar, we hebben zoveel dingen veranderd dat het tijd nodig heeft dat de structuur een beetje goed staat. En ook dat gaat volgens Haas bijdragen aan een vrij moeizame start van het seizoen, waarmee ze eigenlijk een beetje hopen op het tegenovergestelde van wat een beetje hun DNA is geworden. Haas is vaak goed begonnen. Hij had vaak een hele slechte doorontwikkeling en zakte dan weg. En nu zeggen ze, wij beginnen waarschijnlijk slecht, maar we hopen dat we met een herziene technische structuur dan wel goed kunnen eindigen. Nou, daar wil ik nog één ding aan toevoegen, waar ik een beetje met een grapje natuurlijk al over begon. Namelijk, alles valt of staat gewoon met één element. In hoeverre Haas nu eindelijk op de banden kan letten, de ja of de nee. Daar worstelen ze eigenlijk al 2 jaar mee. En dus is de hamvraag, in hoeverre kunnen ze bandenmanagement verbeteren? En die ene vraag gaat eigenlijk het hele Formule 1 seizoen van Kevin Magnussen en ook Nico Hülkenberg maken of breken, want zo simpel is het eigenlijk.
Ja, en met die lage verwachtingen zou je toch gaan twijfelen aan de toegevoegde waarde van het Formule 1-team van Haas in de Formule 1. Daarover gesproken, hè, over die toegevoegde waarde. Dat is deze week al eerder besproken natuurlijk bij het nieuws van Andretti. Want officieel is de aanvraag van, door de Formule 1 afgekeurd voor nu. Ja, wat is daar precies allemaal aan de hand?
Ja, dat moeten we toch benoemen. Omdat natuurlijk, hè, we zijn toch over Amerikaanse Formule 1 teams bezig. Eigenlijk is Andretti een hele aparte F1-update. Dat was voor de mensen thuis, dat was ook de bedoeling totdat Lewis Hamilton daar doorheen ging fietsen. Dus ik zal het nu heel beknopt meepakken. Ook al is het maar omdat heel veel mensen zeggen, hey, kan Andretti dan niet gewoon Haas overnemen? Nou, eerst even uitleggen waarom ze zijn afgewezen. Daar staat in het enorm lange statement van Formula One Management, staan daar heel veel redenen voor. Reden 1 is dat zij zeggen, nou, die toegevoegde waarde zien wij niet. Want de Formule 1 zou meer waarde toevoegen aan het merk Andretti dan andersom. Dat is een beetje de hoofdconclusie. Reden nummer 2 is dat de Formule 1 zegt, wij denken niet dat jullie competitief kunnen zijn. En reden nummer 3 is dat de Formule 1 zegt, jullie hebben geen eigen motor. Sterker nog, jullie hebben in het huidige voorstel helemaal geen motor, ook geen klantenmotor. Want ze hadden een deal met Renault, maar die deal is inmiddels verlopen. En dus zegt de Formule 1, als jullie wel een eigen motor gaan bouwen, bijvoorbeeld in 2028, met Cadillac, met General Motors, dan mogen jullie nog een keer aankloppen. Nou, klinkt allemaal heel leuk. Alleen de hoofdreden staat niet in dat hele document. De hoofdreden is namelijk puur geld. Want er is een machtsstrijdgade tussen de FIA en de Formule 1. De 10 Formule 1 teams hebben hierin geen directe stem gehad, maar wel een indirecte, want die hebben tegen de Formule 1-organisatie gezegd, jullie moeten namens ons handelen. En dan komt erop neer dat ze geen geld willen verliezen, want zij zijn bang met een 11e team om inkomsten te verliezen. Nou, daar is iets voor bedacht. Hè. In het Concord Agreement staat dat een nieuwe toetreder moet dan $200 miljoen als entry fee gaan betalen. Alleen de huidige teams vinden dat veel te weinig, omdat zij zeggen, Formule 1 is veel meer waard geworden en dus is dat bedrag niet meer van deze tijd. En dat verklaart eigenlijk alles. Dat verklaart ten eerste waarom de Formule 1 de deur voor 2025 zo hard dichtgooit. Omdat Andretti in 2025 nog onder dit Concord Agreement zou vallen. En dus onder die 200 miljoen. En het verklaart ook waarom ze de deur voor 2028 op een kier zetten. Omdat er tegen die tijd een nieuw Concord Agreement moet zijn. En omdat teams het bedrag voor nieuwe toetreders enorm kunnen verhogen. Tot $600 miljoen, maar er wordt nog wel over veel meer gesproken. En als dat gebeurt, maak je het financieel natuurlijk een heel stuk minder aantrekkelijk voor Andretti om deel te nemen. Dus het is een politiek spel en het is een financieel spel. En dat leidt ertoe dat we de komende jaren, in tegenstelling tot wat veel fans willen, geen 11e team gaat krijgen. En dat leidt er ook toe dat Andretti zich nu moet beraden op de volgstap. Want willen zij wachten tot 2028? Kunnen zij wachten tot 2028, hè? Want ze hebben al heel veel engineers aan het werk. Ja, die heb je nu de komende jaren op Formule 1 gebied niks meer te bieden. Of moeten zij de pijlen op bijvoorbeeld Haas gaan richten en dat team overnemen? Nou, dat zijn allemaal vragen die los van dat sportieve plaatje ook hopelijk in 2024 iets meer beantwoord gaan worden.
Ja, precies. Nou, ik ben heel erg benieuwd of het Andretti toch nog gaat lukken. En wie weet kunnen de fans een GoFundMe starten om toch dat gat voor het entreegeld een beetje te compenseren, op te vullen.
Ja.
En dan blijft de Formule 1 nog altijd een interessante optie voor ze. In ieder geval, dankjewel Ronald voor deze update weer.
Graag gedaan.
Dit weekend kunnen we hopelijk een beetje bijkomen van de toch wel intensieve afgelopen dagen qua nieuws. Er staan geen presentaties op de planning voor dit weekend, maar maandag gaan we weer vol aan de bak. Want dan hebben we niet alleen Sauber, maar ook Williams op de planning staan. Graag tot de volgende F1-update.